Vanavond is Zacharia, hoofdstuk 9, vers 1, aan de beurt. Zacharia, hoofdstuk 9, vers 1, tot en met 8. Daar staat boven de Heere en Israëls naburen. En dan begint het met vers 1, een Godspraak, het woord des Heere. Hij is in het land Gadrak en Damascus is zijn verblijfplaats. Want de Heere slaat het oog op andere mensen, zowel als op de stammen van Israël. Ja, ook op Hamat, dat daaraan grenst, op Tyrus met Sidon. Al is het nog zo wijs, en heeft Tyrus zich een wal gebouwd, en zilver opgehoopt als stof, en goud als het slijk der aarde of der straten. Zie, de Heere zal het veroveren, en zijn voormuur neerslaan in de zee, en zelf zal het met vuur worden verteerd. Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden, dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaard volk in Asdod wonen, en ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. En dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron als een Jebusiet. Ik zal mij rondom het huis legeren als een wacht tegen de heen en weer trekkende legers. En geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken, want nu zie ik het met mijn eigen ogen. Nou, tot zover dit stukje. Normaal gesproken zeg je van, als je stille tijd hebt en je leest de Bijbel, dan zeggen, nou, dat stukje slaan we maar even over hoor. Wat moet je nou met zo'n stukje doen? Maar er staan ook best wel hele bijzondere dingen in dit gedeelte, waar we met elkaar over na willen denken. Het eerste wat mij opvalt in dit stukje, als je dat zo heel rustig gaat lezen, staat hier: want de Heere, in het eerste vers, de Heere slaat het oog op andere mensen, zowel als op alle stammen van Israël. Nou, hier zie je dus dat de Heere zijn oog heeft gericht op Israël, maar ook op alle andere landen daaromheen. En daar gaan we het vanavond met name over hebben. Dat God als een doel komt met Israël, maar dat ook de landen daaromheen met God te maken zullen krijgen. En hoe? Misschien wel goed om dat toch even te noemen. Hier wordt Israël genoemd met de landen daaromheen. Er staat een heel mooi vers, misschien wel goed om dat even op te slaan, in het boek Ezechiël. Dat is een klein stukje terug. In Ezechiël, hoofdstuk 5, vers 5. Dat is een heel bijzonder vers. Israël met de landen eromheen. In Ezechiël 5, vers 5, daar staat: zo zegt de Heere, Heere, dit is Jeruzalem. En als kenmerk staat er dan: midden onder de volken heb ik het gesteld met landen eromheen. Het is eigenlijk heel, ja, je zou bijna kunnen zeggen Israël en de rest van de wereld. Israël in het midden. En laten we niet vergeten, broeders en zusters, als God tot zijn doel komt met deze wereld, dan begint God in Jeruzalem. Want Jeruzalem is het middelpunt van de aarde. Het middelpunt van de wereld. En als God ergens mee begint, dan begint hij nooit aan de rand, maar altijd van binnenuit. In het hart. En Ik heb net een Bijbelstudieweekend gehad, dat weet u misschien wel, op het Brandpunt in Doorn. En daar heb ik ook gezegd, ja, er wordt gestreden om Jeruzalem, hè? Er wordt gestreden, er wordt als het ware politiek gestreden om Jeruzalem. Waarom? Omdat God begint in Jeruzalem. Daar gaat hij zijn majesteit tonen, daar zal de troon van David staan. Maar weet je, net zoals dat er gestreden wordt om Jeruzalem, wordt er ook gestreden om ons hart. Om het middelpunt van ons leven. En wie heeft het voor het zeggen in het middelpunt van ons leven? Wie is het centrum van ons leven? En dat is een hele belangrijke vraag. Sommige mensen zijn heel erg Jeruzalem-minded. Maar als je naar hun persoonlijk leven kijkt, dan zeg je van... is er Jezus dan wel centraal in jouw leven? Dan ben je dus wel bezig met de strijd om Jeruzalem. Maar je weet niet dat er om jouw hart gestreden wordt. Om jouw binnenste leven. Maar hier staat heel duidelijk Jeruzalem midden onder de volkeren. Nou, u weet waarschijnlijk wel de volkeren die zo rondom Israël liggen, hè? Je hebt natuurlijk Syrië aan de noordkant, hè? Met Libanon, noordwesten. Dat was vroeger het Tyrus en Sidon, zou je kunnen zeggen. Nou, dan heb je aan de oostkant, hè? Dan heb je dan meer Jordanië vandaag. Eerst was dat meer Babel, Irak, Iran, Perzië. En in het zuiden heb je dan Egypte. En in het zuiden zit nog een mogendheid tegenwoordig. En dat is met name Gaza. En daar hebben we te maken met de Filistijnen. Nou, dus Israël omringd door volkeren. En het is heel wonderlijk om te zien hoe God deze volkeren toen aangepakt heeft. Het is eigenlijk best wel heel moeilijk om dat boekje Zacharia te lezen, want de profetieën van Zacharia gaan over dat wat er in die tijd ging gebeuren, maar over die tijd ook dat wat er vandaag staat te gebeuren. En dat gebeurt wel meer, hè? Dat er in de Bijbel bepaalde dingen aangegeven staan die toen in die tijd vervuld zijn, maar het wacht nog op de uiteindelijke vervulling. En daar gaan we vanavond een paar dingetjes over zeggen ook. Wat wel heel belangrijk is, zijn ogen, hebben we net gelezen, zijn gericht op Israël. Hij houdt Israël in de gaten. En er staat een heel mooi tekst in de Bijbel waar ik toen aan moest denken. Als u een klein stukje terug gaat in de Bijbel naar de Tweede Kronieken. Tweede Kronieken hoofdstuk 16, vers 9. Ik weet nog heel goed dat ik een keertje meeging met een van de zomerkampen. Met kinderen die dan een week op vakantie waren in een zomerkamp. En die kinderen kregen dan elke dag de opdracht om een tekst uit hun hoofd te leren. Nou, Marlène die knikt nog wel, die weet dat nog wel van vroeger. Nou, ik weet het ook nog wel van vroeger. Dat was dan een zomerkamp en die kreeg je elke dag, moest je een tekst leren. En aan het einde van de dag werd dat dan overhoord. En als je dan zoveel teksten uit je hoofd kende, nou, dan kreeg je een verrassing. Een van die teksten was deze tekst. Ik zal het ook nooit meer vergeten. Ik heb wat dat betreft vroeger wel heel wat teksten uit mijn hoofd moeten leren. Maar er staat in 2 Kronieken 16 vers 9. Want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde. Om krachtig bij te staan hen wie er hart volkomen naar hem uitgaat. Een mooi vers, hè? Ik vind het zo mooi dat de Heer niet alleen maar kijkt, dat zijn ogen niet alleen maar zomaar over de gehele aarde gaan, maar die ogen gaan over de gehele aarde om bijstand te verlenen. Om hulp te geven. Om ons niet zomaar in de kou te laten staan. En ja, wat er ook gebeurt in je leven, als hier staat, als ons hart naar hem uitgaat, en we zullen ook vanavond de tijd nemen om te bidden, ons hart volkomen naar hem uitgaat, dan staat er, dan zal hij krachtig hen bijstaan. Want de Heer die ziet het. De Heer die gaat er niet aan voorbij. En daar mag je echt op bouwen om krachtig bij te staan hen die er hart volkomen naar uitgaan. Nou, de ogen van de Heer die zien ook het volk van Israël. Er staat zelfs in de Bijbel dat Israël zelfs de oogappel van God is. God ziet zijn volk. En hij zal tot zijn doel komen met zijn volk. Nou, er zijn hele interessante, bijzondere profetieën over bijvoorbeeld de volken rondom Israël. Ik zal u er eentje noemen. Als je kijkt naar de profetie over Syrië. En dan moet je met name zijn in het boek Jesaja. Waar al die landen afzonderlijk genoemd worden. En daar ook een profetie. En er is heel bijzonder om te zien dat vandaag dingen gebeuren die daar staan. Als u kijkt in het boek Jesaja, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 3. Jesaja hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 3. Als ik de beelden zie van Damascus nu, en de beelden zien van de steden die daar gebombardeerd zijn, en waar soms zomaar uit een helikopter vaten met explosieven en met benzine en met spijkers en scherven neergegooid worden. En als je dan ziet hoe die spooksteden eruit zien, waar bijna niemand meer woont, dan moest ik denken aan wat er staat in de eerste drie versen van Jesaja 17, waar God spreekt, een Godspraak over Damascus. Ja, daar staat, zie, Damascus wordt weggenomen. Damascus is een van de oudste steden die bestaat. Een hele oude stad. Maar er staat, Damascus wordt weggenomen zodat het geen stad meer is. Het wordt een puinhoop. Een bouwval. Verlaten liggen de steden, ja, erbij als het ware. Nou, als je dan zo leest wat hier staat, de heerlijkheid is vergaan. Syrië, Damascus, hoe is het mogelijk? Nou, als we vandaag zien hoe Damascus, en het is heel wonderlijk dat juist rondom Israël de volkeren zichzelf verzwakken. Tegen zichzelf gekeerd zijn. Nou, dat zie je ook bijvoorbeeld in Jesaja 19. Twee hoofdstukken verder, als het dan gaat over de profetie over Egypte. Nou, als er ooit een tijd geweest is waarin het Egyptische volk verdeeld geweest is, dan is het nu. Nou, kijk eens in vers 2. In Jesaja 19, vers 2, daar staat, dan zal ik de Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen. Nou, dat is deze tijd. En dan zie je gewoon dat Jesaja zo'n 700 jaar, 750 jaar voor Christus al spreekt over de tijd waar wij vandaag in terechtgekomen zijn. En dat is nu de Godspraak, dat is nu het woord van God. Als God spreekt, dan spreekt God over de tijden heen. En dan kan hij makkelijk kijken naar de tijd waar wij vandaag in leven. Tyrus bijvoorbeeld. Nou, het Libanon, hè? Tyrus en Sidon. Ik heb je verteld, Tyrus en Sidon, dat was het Manhattan van die tijd. Het grootste handelscentrum wat er was. Alle handel ging via Tyrus en Sidon, kwam aan het vasteland, overal vandaan. Daar vandaan werd het verspreid. Het was het Europoort in Nederland. Hè? Daar werd alles aangevoerd, Tyrus en Sidon. Vandaar dat hier ook staat van, al heb je zoveel wijsheid, al heb je een wal gebouwd en je hebt goud als het slijk der straten. Hè? Je hebt van alles en nog wat. Nou, Tyrus en Sidon worden door de Heer ook veroordeeld. En dat staat bijvoorbeeld in Ezechiël 26. Ezechiël 26. En dat is een hele bijzondere profetie, want wat daar staat, dat is letterlijk in vervulling gegaan. Ezechiël 26. We moeten ons dat zo voorstellen. Als je de kust van de Middellandse Zee hebt, dan lag Tyrus, dat was een havenstad, een grote havenstad, een groot handelscentrum. En dan lag er een rotseiland, een paar kilometer van de kust. En dat rotseiland, dat hadden ze verbouwd, hadden ze gebouwd als een soort vesting. Een grote vesting, net een soort Gibraltar was dat. Hè? En vanuit dat rotseiland konden ze alle schepen in de gaten houden die binnenvoeren. Dat was het grote rotseiland, Tyrus. En geen vijandelijk schip kwam daar langs. En Tarsus, of Tyrus en Sidon hadden, daar komt de naam vandaan, die hadden de zogenaamde Tarsus-schepen uitgevonden. En Tarsusschepen, dat waren niet alleen schepen die uit Tarsus kwamen, maar Tarsusschepen, dat waren de zeewaardige grote schepen die naar Spanje afreisden, die naar het Verre Oosten afreisden. De grote Tarsusvloot, die lag daar. En ze hadden ook heel veel strijdboten. Het was gewoon een vloot hadden ze daar. Dus die hele regio werd beschermd en overheerst door Tyrus. Met name vanuit dat rotseiland. En dan staat er letterlijk in de Bijbel dat Tyrus in de zee geworpen zal worden. Nou, hier staat het bijvoorbeeld in Ezechiël 26 vers 3. Want zo zegt de Heere, zie, ik zal u Tyrus, vele volken stuw ik tegen u op, zoals de zee haar golven opstuwt. Die zullen de muren van Tyrus vernielen en zijn torens omverhalen. Ook het puin zal ik eruit wegvegen en het maken tot een kale rots. Een droogplaats voor netten zal het worden, midden in de zee, want ik heb het gesproken. Nog iets verder, in vers 12. In vers 12, daar staat... Uw bezit zullen zij roven, uw handelswaren buit maken, uw muren omverhalen, uw kostbare huizen afbreken. En dan komt er iets heel wonderlijks. Uw stenen, balken en puin in het water werpen. Ik zal een einde maken aan het geklank van uw liederen. Het geluid van uw citers zal niet langer gehoord worden. Ik zal u maken tot een kale rots, tot een droogplaats. Voor netten zult gij worden. Gij zult niet meer worden herbouwd. Wat Tyrus was, nog eventjes één hoofdstuk verder in vers 3. Hoofdstuk 27 vers 3, daar staat Tyrus, dat gelegen is aan de toegangen tot de zee, dat de koopstad der volken... op de kustlanden handel drijft. Je zou eigenlijk kunnen zeggen het grote VOC, ja, Tyrus. Nou, hier staat, en dat is letterlijk in vervulling gegaan, toen Alexander de Grote, de grote Griekse overwinnaar, kwam, toen is Tyrus letterlijk door de Grieken overwonnen. En wat hebben ze gedaan? Ze kwamen dus bij de havenstad Tyrus aan. Toen hebben ze vanaf het land. Toen hebben ze Tyrus overwonnen. En al het puin, alle stenen, hebben ze in het water gegooid. Waarom? Ze hebben een dam gemaakt in het water naar het eiland. Dus letterlijk wat hier staat, letterlijk de hele stad is in het water gegooid. En via die dam hebben ze die rotsvesting overwonnen en is Tyrus gevallen. En als je nu inderdaad bij de plaats komt waar Tyrus en Sidon gelegen heeft, dan kun je letterlijk zien wat hier staat. Daar zijn de vissers die hun netten drogen op die dam. Daar liggen gewoon de netten te drogen in de zon. Nou, dat is zo lang van tevoren gezegd en het gebeurde. Er zijn wel boeken over, maar dat is een van de meest opzienbarende profetieën die tot zo nauwkeurig in vervulling gegaan zijn. De profetie over Sidon en Tyrus. Nou, dat staat dus in de Bijbel. Misschien wel goed om daar nog iets verder over door te spreken. Als Zacharia deze profetie heeft over de buurlanden, over de landen rondom Israël en waar deze landen ook inderdaad genoemd worden en waar God tot zijn oordeel komt over deze landen, dan is het, en dat hebben we ook in de vorige hoofdstukken gezien, u kunt dat in Zacharia 7 vers 1 zien, dan is het nog maar het vierde jaar van koning Darius. Hoofdstuk 7 vers 1 staat, het is het vierde jaar van koning Darius. En dan moet het zo ongeveer 517 voor Christus geweest zijn. Dat is precies uit te rekenen, 517 voor Christus, het vierde jaar van koning Darius. Terwijl pas 175 jaar later de Grieken kwamen. Die kwamen 175 jaar later, met name met Alexander de Grote. Wist u trouwens dat Daniel, die 550 jaar voor Christus leefde, en een tijdgenoot was van Nebukadnezar, dat weet u. En na het rijk van Nebukadnezar, het Babylonische wereldrijk, kwam het Medo-Persische wereldrijk. Heeft hij ook nog even een klein beetje meegemaakt. En dat Daniel toen in zijn tijd al sprak over de vorst van Griekenland. Dat is de reden waarom dat bijbelcritici, die hebben gezegd, dat kan Daniel nooit geschreven hebben. Want die Grieken die waren er nog helemaal niet. Dus dan hebben ze eigenlijk, eigenlijk Daniel verworpen als schrijver. Maar het staat er letterlijk, en misschien wel goed om dat toch even op te slaan in Daniel. Want dan vinden we toch iets heel bijzonders over dat Griekse wereldrijk. En dat is iets waar wij toch een beetje aan voorbij gaan. In Daniel, hoofdstuk 8... Dan wordt een heel bijzonder kenmerk gegeven van het Griekse wereldrijk. In Daniel hoofdstuk 8 vers 5. U weet dat net zoals op Texel de schapen altijd daar lopen, de Texelse schapen, is het symbolisch dier van Griekenland een geit. Als je bijvoorbeeld de zee hebt tussen Griekenland en Turkije, dat noemen ze de Egeïsche Zee. En de Egeïsche Zee betekent letterlijk vertaald gewoon de geitenzee. En Griekenland, die wordt hier voorgesteld als een harige geitenbok. Met een hele grote horen. En die ene grote horen, dat is Alexander de Grote. Die in een hele korte tijd de hele wereld overwon. Op een gegeven moment lees je dat die grote horen afbreekt. En er komen er vier kleine hoorntjes voor in de plaats. En dat is letterlijk gebeurd toen keizer Alexander de Grote in het toppunt van zijn macht ineens stierf op jonge leeftijd. Toen werd zijn rijk verdeeld onder vier generaals. De ene generaal kreeg Syrië, de andere generaal kreeg Azië, de andere generaal kreeg Griekenland natuurlijk. Hè? Griekenland, Syrië, Azië. En er was ook nog een generaal die kreeg Egypte. En zo werd zijn rijk helemaal verdeeld onder zijn vier generaals. Nou, dat staat hier bijvoorbeeld in vers 5 van Daniel 8. Daar staat, maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie je, daar kwam een geitenbok vanuit het westen over de gehele aarde. En zet er maar eens een streepje onder, want er staat over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken. Hoe kan dat nou? Dat is de geest van Griekenland. De mythologie, de filosofie, de wijsbegeerte. Dat is het Griekse denken wat door Griekenland over de hele wereld verspreid werd. De Romeinen die raakten het land wel aan, de Medo-Perzen ook. Maar dat Griekse Rijk heeft zich wereldwijd verspreid. Ik zal er zo iets meer over zeggen. Nou, er staat bijvoorbeeld in vers 8... Vers 8, de geitenbok nu maakte zich bovendien groot, maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af en vier opvallende horens rezen in diens plaats op. Nou, en dan staat er in vers 20 van Daniel 8, vers 20, en dan komt er een stukje wat ook weer verder gaat dan de tijd van het Griekse wereldrijk hier op aarde. Je moet maar kijken waar dat dan verder gaat. Er staat in vers 20, de ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koning van de Mede en de Perzen. De harige geitenbok op de koning van, nou daar heb je hem dan, Griekenland. Daar wordt Griekenland genoemd. En de grote horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning, Alexander de Grote. En dat die afbrak en vier in zijn plaats kwamen te staan, vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen, en zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht, heel belangrijk dat zinnetje, niet door eigen kracht, U zult straks ontdekken waar die kracht wel vandaan komt. En dan staat er, en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken. Machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen, dat is Israël, hè? En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten zal hij optreden. Doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Als je nou dat laatste versje hebt, hè, wat denkt u dan? Over wie gaat het dan? Dan heb je dus de antichrist, hè? De antichrist die zich zal verheffen, vandaar dat er ook staat, maar niet door eigen krachten. In Openbaring vind je steeds, en hem werd kracht gegeven, hem werd macht gegeven over alle volken. Dus hier heb je dus iemand vanuit dat Griekse wereldrijk, die een voorbode is van de antichrist. En degene over wie dat hier gaat, is niemand anders dan Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes, die leefde, of die regeerde, van 175 tot 164 voor Christus. En die heeft geprobeerd om het hele judaïsme uit te roeien, als het ware. Hij verbood de besnijdenis. Hij verbood de Torah. Hij verbood de Joodse spijswetten. Hij verbood de hele tempeldienst. En hij was degene die de tempel in Jeruzalem wijdde aan zijn god Zeus. En in de tempel een varken offerde en daarmee de hele tempel ontheiligde. En David heeft op een gegeven moment spreekt over, op een gegeven moment over de gruwel der verwoesting die in de tempel zal staan. Ja? Of Daniel, ja. En daar spreekt er Jezus dan ook over. Dus daarin, in dat Griekse wereldrijk, heb je al een soort aankondiging van de antichrist die zal komen. Maar wat nou zo belangrijk is, er staat dat dit rijk, dit Griekse wereldrijk, in vers 5, de hele aarde zal bedekken zonder de aarde aan te raken. Ik heb er pas een lezing over gehoord van iemand, wat me best wel heel erg aangesproken heeft. Toen de kerk begon, de gemeente begon, begon de gemeente in Jeruzalem. En de eerste mensen die tot de gemeente van Jezus Christus behoorden, kwamen gewoon uit het Jodendom. En het waren 3000 Joden. De geboorte van de kerk ligt binnen de bedding van het Hebreeuws-Joodse denken. En het Hebreeuws-Joodse denken wordt in de eerste plaats gekenmerkt door God is daar en de mens is hier. God staat boven alles. Het Griekse denken, en dat Griekse denken is met name door keizer Alexander de Grote en zijn nazaten en de Antiochiërs die daarna gekomen zijn, van 1 tot en met 9, die hebben dat Griekse denken geïntroduceerd. En dat Griekse denken is, daar staat de mens autonoom. De mens staat centraal. En die vele goden die er zijn, die zijn er voor de mens. De mens staat centraal. En ik zal u nu een aantal dingen gaan vertellen waarvan u moet proberen om de link te leggen naar de tijd van vandaag. Het Hebreeuwse denken is, wij zijn er voor God. En het Griekse denken is, God is er voor ons. Dat is het eerste. Het tweede wat je ziet in het Griekse denken, dat is, nou, u kent de uitdrukking het Spartaanse wel, hè? De Olympische Spelen. Vroeger werden de Olympische Spelen en de atleten, en er werd heel veel sport bedreven, naakt. Gewoon puur naakt. Het menselijk lichaam werd verheerlijkt. Het menselijk lichaam werd aanbeden. De mens stond centraal en vandaar ook al die naakte beelden, met of zonder armen, maar wel met geslachtsdelen en met alles erop en eraan. Het lichaam van de mens werd verheerlijkt aanbeden. En dat was eigenlijk de Olympische Spelen, dat juist deze atleten, als het ware, een soort godenzonen genoemd werden. Louis van Gaal heeft die uitdrukking zelf letterlijk een keer gebruikt voor zijn spelers, de godenzonen. Wat zeg je?
Hij was niet de eerste.
Nou, hij was niet de eerste, maar hij heeft hem wel gebruikt, die uitdrukking. En als wij vandaag naar de Olympische Spelen kijken, dan is het natuurlijk prachtig om dat te zien. En ik hou ook heel veel van sport. Maar er zijn van die sportlui, dat zijn halve godenzonen die rondlopen. Er werden op een gegeven moment atletenscholen door de Grieken gebouwd, ook in Israël. Ook in Jeruzalem ontstond een atletenschool, waar ook Joden aan meededen. Maar die Joodse mannen, die waren besneden. En die wilden niet voor gek lopen. En ze werden zelfs geholpen eraan dat hun besnijdenis niet meer zichtbaar zou zijn. Zo ver ging het Griekse denken. Het Griekse denken wilde een eind maken aan de hele Hebreeuwse denkwereld. Het Griekse denken. Plato, de leerling van Aristoteles, Plato, die ging zo ver, en zijn leermeester had het ook gezegd, als een kind geboren wordt, dan moet dat kind naar een commissie gebracht worden. Het kind moet gekeurd worden, bekeken worden hoe het is. En als het niet volmaakt is, dan mag de vader het kind meenemen naar een ravijn en het kind naar beneden storten. Dat was Plato. Aristoteles die zei, kinderen die kunnen het beste naar een, kinderen kunnen het beste naar een soort instelling gebracht worden waar beroepsmensen zich met name bezig kunnen houden met de opvoeding van die kinderen. En de ouders die kunnen met andere dingen bezig zijn. In de Griekse tijd werd een vrouw een ondeugdelijk kwaad genoemd, een vrouw. Die was er alleen maar voor kinderen krijgen. Maar de vrouw werd wat dat betreft als het ware helemaal niet gezien als gelijke als de man. Waarin het christendom en het Hebreeuwse denken natuurlijk heel anders is. Zo kan ik best nog wel een poosje doorgaan over dat hele Griekse denken, de hele Griekse denkwereld. Kunt u een beetje begrijpen dat wij vandaag onder dat Griekse denken terechtgekomen zijn? Gewoon dat hele Griekse denken, dat heeft. Ja, dat is gewoon ook in onze wereld terechtgekomen. En het ondeugdelijke moet je van het goede zien te scheiden. Het ondeugdelijke moet je afstand van nemen. Nou, de hele euthanasiewetgeving en de abortuspraktijken komen uiteindelijk voort vanuit dat Griekse denken. En hier spreekt Daniël al over. Dat dit Griekse denken, dit Griekse rijk, zonder de wereld aan te raken, de hele wereld zal vervullen. En dat daaruit ook voortkomend, je kan zien dat er een soort antichristelijk denken, een antichrist daar is die nou, dit ook inderdaad tot uitvoering zal brengen. Nou, dat is eigenlijk heel wonderlijk dat het boek Zacharia, het boek Daniël, daar al heel duidelijk over spreekt. Nou, aan het einde van het stukje, en daar willen we dan mee afsluiten. Het is heel belangrijk om heel goed om te laten zien dat de Bijbel hoogst actueel is. En niet zomaar een geschiedenisboek is over dat wat vroeger gebeurt, maar juist over de tijd waar wij ook vandaag in leven. Want dan mogen we ook weten dat alles wat er met die volkeren gebeurt, en ook met de Filistijnen, en persoonlijk denk ik, dat voordat Israël, de Joden, weer terugkeerde naar hun eigen land, was er al een Palestijns probleem. U moet niet denken dat het Palestijns probleem begon is toen de Joden daar kwamen. Dat Palestijns probleem, dat was er al. Saudi-Arabië wilde die Palestijnen niet hebben. Egypte wilde die Palestijnen niet hebben. Syrië wilde die Palestijnen. Er waren al heel veel Palestijnse vluchtelingkampen voordat Israël daar kwam. Geen enkel Arabisch land wilde die Palestijnen hebben. Wat zijn dat dan voor mensen, die Palestijnen? Die Palestijnen zijn ja, uiteindelijk niet eens Arabieren. Als wij bijvoorbeeld in Israël komen, dan hebben we heel vaak een Joodse gids en een Arabische chauffeur. En een Arabisch chauffeur, dat is heel wat anders dan een Palestijnse chauffeur. Palestijnen zijn zeer waarschijnlijk. Kijk, Palestijnen hebben nooit zijn nooit een volk geweest, hebben nooit een volkslied gehad, hebben nooit een vlag gehad, hebben nooit een koninkrijk gehad. Palestijnen, dat is een soort samenvoeging met allerlei, er zijn heel veel bijbelleraren die waarschijnlijk denken dat de Palestijnen uiteindelijk de nakomelingen zijn van de Filistijnen.
Heel sterk dat Samson, die tegen de Filistijnen met name vocht, die kunnen die plaatsen steeds tegen.
Ja.
Daar staat Samson,
ja.
Op de plek.
Ja, waar de Gazastrook nu is, hè, waar met name de Palestijnen zich als het ware geconcentreerd hebben, dat is met name de streek waar de Filistijnen altijd aan land kwamen. Om uitvallen te doen naar Israël. En dat is nu precies die plek, ja, misschien weten we dat wel, die God via Jozua beloofd heeft aan Juda. Het is het stamgebied van Juda. Tot aan de beek van Egypte. En hier staat heel duidelijk de trots der Filistijnen, de trots der Palestijnen zou ik willen zeggen, zal de Heer ook uitroeien. En ook al zijn er vandaag heel veel christenjongeren die veel meer opkomen voor de zaak van de Palestijnen en juist de christenen of het Joodse volk in de kou laten staan, dan denk ik wel dat het heel belangrijk is dat wij juist als christenen, als gemeente van Jezus Christus, opgeroepen worden om vierkant achter het Joodse volk te staan. Want het is Gods volk. En dat betekent niet dat we het altijd eens zijn met het Joodse volk, wat ze doen. Want het is het volk wat nog steeds in ongeloof leeft. Maar we mogen het Joodse volk, daar mogen we achter staan. Nou, hier zien we dat God zal afrekenen met al die volken eromheen. En dan staat er zo mooi, we sluiten dan mee af in het 8e vers. En ik zal mij rondom het huis legeren als een wacht tegen de heen en weer trekkende legers. En geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken, want nu zie ik het met mijn eigen ogen. God heeft zijn oog op Jeruzalem gericht. En hij zal, als het ware, zich legeren rondom Jeruzalem. En Jeruzalem beschermen. Nou, dat mogen we weten dat de Heer dat gaat doen. En daar mogen we ook naar uitkijken, want dan komt dat volgende, daar gaan we de volgende keer wel over nadenken, dat de dochter van Sion mag juichen, want de koning komt. En hij zal tot zijn doel komen met zijn volk Israël. Goed, tot zover dit stukje.